Dit is Kerk op tafel. De podcast voor jou als werker in de kerk. Met relevante vragen en onderwerpen over kerk zijn in deze tijd. Om je te inspireren en handvatten te geven voor het werk in jouw gemeente. Want ook jouw kerk is een voorproefje van het Koninkrijk van God. Samen zijn we hoopvol onderweg in Gods wereld. Kerk op tafel is een podcast van LPB Media en Kerkpunt. Vaste host is Dirk-Jan Poel.
Welkom bij aflevering 13 van Kerk op tafel. Vandaag met Hajo Wijma. Hajo is docent praktische theologie, onderzoeksmethodiek, veranderkunde en leiderschap aan de Hogeschool VIA in Zwolle. Vanuit zijn rol bij VIA is Hajo betrokken geweest bij een onderzoek naar vitale kleine kerken. Samen met vaste tafelgast Cors Visser gaan we het daar met hem over hebben. Hajo, welkom.
Dankjewel.
Cors, jij ook.
Dank je.
Leuk dat jullie hier zijn. Krimpende kerken. Je hoort er regelmatig wat over. Vergrijzing, vertrekkende leden. In het jaarboekje van de RGK van vorig jaar bleek dat het aantal leden opnieuw was gekrompen. En we zien dat het aantal kleine kerken toeneemt. Sommige kleine kerken functioneren goed. Andere, kleine en minder kleine, houden het hoofd niet of maar net boven water. En daarom heeft de VIA in opdracht van Kerkpunt onderzocht welke factoren uitmaken of een kleine kerk goed loopt. Wat bepaalt of kleine kerken goed functioneren? En dat gaan we in deze podcast verkennen. Hajo, jij bent zelf lid van een kleine kerk. Hoe ervaar jij dat? Kun je iets vertellen over de mooie kanten van het onderdeel zijn van zo'n kleine gemeenschap? En waarin verschilt dat van een grote gemeente waar jij ook ervaring mee hebt?
Ja. Dankjewel. Mijn vrouw en ik komen vanuit de kerk met 1800 zielen. In een gemeente van, toen wij er kwamen, 140. We zullen nu onder de 130 zijn. Ja, het verschil is gewoon heel groot. En het verschil is vooral in onderlinge betrokkenheid. En ik weet je, als we nu op zondag de kerk binnenkomen, dan iedereen is blij om elkaar te zien. Het is zeg maar het onderling met elkaar bezig en op elkaar gericht zijn is fantastisch. Dat is zeg maar het eerste grote verschil.
En Cors, jij bent zelf ook lid van een kleine gemeente. Hoe is dat voor jou en je gezin? En waar zit voor jou de positieve kant van zo'n kleine gemeenschap?
Ja, wat Hajo zegt is wel heel herkenbaar. We hebben een gemeente met iets van 180 leden. Op zondag zitten denk ik 60 in de kerk. Hmm. Ja, dus het is echt een familiegevoel. En dat heeft iets heel moois. Iedereen kent elkaar bij naam. Alle oude mensen weten de namen van de kleine kinderen. En je trekt met elkaar op. Dus dat is gewoon echt goed en mooi. En zo af en toe komen er ook wel nieuwe mensen. Daardoor vind ik het ook nog wel houdbaar, zeg maar. Dus dat je niet een familie bent die alleen maar uitsterft, maar er komt af en toe nog wat bij en er verdwijnt ook wel wat. Kijk, het lastige is natuurlijk dat het, ja, je kent elkaar door en door. Op een gegeven moment weet je ook wel ieder stokpaardje en alle taken komen op dezelfde schouders terecht. Dus okay. Dat is het nadeel.
Ja. Ja. Nou, gaan we vast nog verder verkennen in deze podcast.
Dat zou maar kunnen.
Ja. Vandaag dus over kleine vitale kerken. Eerst even, wanneer noemen we wat jullie betreft een kerk klein?
Nou, zeg maar, in het onderzoek wat we opgezet hebben, hebben we dat met collega's van Kerkpunt gedefinieerd. En ik volg hun definitie kleiner dan 200. Oh ja. En daar waren er 72 van binnen het NGK Kerkverband.
Oké. Okay. Ja, 200 leden gaat het dan om.
Ja, en dat zijn dan doopleden en beleidende leden. Alles bij elkaar.
En gastleden.
En gastleden, ja. Oké.
Okay. En misschien is het wel goed om meteen erbij te zeggen van, dat vinden wij binnen Nederland vaak klein, maar wereldwijd, en trouwens ook in Nederland, ver weg de meeste kerken zijn onder de 200 leden. Ja. Zelfs nog onder de 100 vaak. Ja. Dus het is ook wel
vanuit
relatief.
Een luxe situatie beredeneerd.
Ja.
Ja. Ja, dus klein zijn is niet per definitie problematisch.
Nou ja, weet je, als je kijkt naar handelingen, hoe het daar gaat. Ik denk dat de eerste gemeente in een huiskamer paste.
Ging wel heel snel, daarna werd het wat groter.
Zeker, maar dat is ook maar één keer beschreven.
Dat is waar, ja.
En nou ja, dat is wel interessant dat je dat zegt. Want ik kom op veel kerken en dan wordt dat zeg maar als soort van als de norm. En dan denk ik bij mezelf, hoe kom je daar nou bij? Ik bedoel, dat gebeurde op dat moment, kort nadat Jezus was gekruisigd en opgestaan. En iedereen nog een beetje, wat is hier gebeurd? En dan wordt de geest uitgestort. Weet je, dat is tijd en plaats gebonden. Ik zeg niet dat God geen wonderen doet, maar ik ga maar uit van een kleine gemeente als norm.
Dus 1800?
Dat is niet normaal. Wij kregen op een gegeven moment een nieuwe dominee en die vroeg, hoe kan het zijn dat jullie met 1800, hebben jullie wel splitsing overwogen? Ik zeg nee. Ik zeg, en dat komt ook omdat 2 of 3 jaar geleden, toen deze wijk werd getekend en niemand wakker was om bij de gemeente, de burgerlijke overheid, te praten over een locatie van een kerkgebouw. Dus we hebben met hangende wurgen deze plek gekregen en daar zitten we dan met 2 shifts van 900 in.
Boeiend. Klein, dus dat gaat over 200 leden of minder. Jij zei, er zijn er zo'n 72 van in het Kerkverband van de Nederlandse Gereformeerde Kerken. Ja. Wat bedoelen we precies met vitaliteit? Wat maakt een kerk vitaal? Waar kijken we dan naar?
Ik zou zelf, zeg maar, voordat ik Klaas en Willem tegenkwam, vitaliteit gedefinieerd hebben als, zeg maar, fysiek. Dit is qua omvang, mentaal. Dit gaat over denkkracht en stuurkracht, affectief en spiritueel. Voor het onderzoek hebben we het wat anders gedefinieerd. En dan zou ik even moeten bladeren in mijn documenten. We hebben iets van omvang, organisatie. We hebben iets van onderlinge betrokkenheid. En we hebben iets van gerichtheid op buiten. Even zo.
Ja, over dat zijn de 3 dimensies.
Ja. Ja. Hey, dat klopt. En als we die eens langs gaan, als we kijken naar kleine kerken, wat valt dan op? Je hebt al iets gezegd in de inleiding over gemeenschap.
Ja.
En jij ook. Hè? We kennen elkaar, we zijn blij met elkaar. Zijn er meer dingen in het onderzoek naar boven gekomen?
Ja, ik heb wat ik heel opvallend vond, is dat vitaliteit vooral uitgedrukt wordt in onderlinge verbondenheid en op elkaar gericht wordt. En in geefbereidheid en inzetbereidheid. Onderzoekers zeiden, organisatie, ambten en zo, heeft nauwelijks invloed op vitaliteit. Maar de invloed van ambten en geld zit vooral op toekomstbeeld. Ik vond dat wel opvallend. Dus dat, zeg maar, vitaliteit vooral uitgedrukt wordt in hoe het lichaam,
zeg maar, functioneert.
Maar als het op de toekomst gaat, dan gaat het ineens over geld en ambten. Vooral ambten.
Ja, dus ik vond dat ook wel een interessante, want eigenlijk zie je dus dat, vraag je aan kerken van hoe zit het, een kleine kerk, dan zeggen ze vaak, nou, best wel goed. Als je naar de cijfers kijkt, het onderlinge gesprek, het geloofsgesprek, daar wordt best wel hoog gewaardeerd, hè, voor in ieder geval de mensen die enquêtes invullen. En als je naar de toekomst kijkt, dan lijken mensen terug te vallen op een beeld van kerk zijn, wat eigenlijk niet eens meer bij hun eigen situatie past. Maar dan denken ze van, oh, wacht even, we hebben oudelingen nodig, we hebben diaken nodig, we hebben een voltijds opgeleide academische
predikant
nodig, we hebben een groot gebouw nodig of zo. Ja. En als dat niet zo is, dan moeten we nadenken over de toekomst. Ja, het is, ja, ergens volgens mij gaat er in het hoofd van
mensen. Waar zit dat in? Dat mensen dan voor de toekomst daarop terugvallen?
Ja. Weet je, ik denk dat mensen zo gesocialiseerd zijn. Het interessante is, als ik mag aanhaken op wat jij net zegt, dat als je naar zo'n... Er zijn bijna 15 studenten die geïnterviewd hebben, maar als ik naar het rapport kijk, dan kijk ik altijd naar wat wordt er nou niet gezegd. Gewoon, hè. Mm-hmm. En wat mij opvalt is dat er eigenlijk helemaal niets gezegd wordt over de predikant. De enige opmerkingen die erover worden gemaakt, gaat erover het voordeel dat als je hem niet hebt. Dat scheelt namelijk een hoop geld. Weet je, in spiritueel of in visieopzicht wordt de predikant gewoon helemaal niet genoemd. Er is zelfs een kerkelijke gemeente of een groepje die zegt, ja, wij zijn al een poos vakant en dat bleef ook zo. Ja, toen zijn we zelf maar aan de slag gegaan. En gaat eigenlijk heel goed sinds die tijd. Ik zeg niet, schaf de predikant maar af, maar het is wel, zeg maar...
Als het over vitaliteit gaat,
dan
speelt dat blijkbaar
een rol. Dat zeg, het heeft, zeg maar, je kan het uitdrukken, het is misschien wel plat, maar in bezit, in lasten, waarvan dat ook een opluchting is als je ze niet hebt. En ook in de ruimte die er ontstaat, als je zelf dan aan de bak moet. Er zijn ook kerken die zeggen dat ze dat lastig vinden, maar er zijn er ook een paar die zeggen, nou, kom maar op. Ja. Nou, dat.
Ja, ja, ja. En je kunt ook afvragen, van het wordt inderdaad niet genoemd. Misschien dat voor sommige kerken het ook zo vanzelfsprekend is. De waarde van een predikant dat ze het niet noemen.
Hm, zeker.
Want wij komen het in het werk natuurlijk wel veel tegen dat, nou, dat gemeentes op een gegeven moment echt wel verlangen naar een eigen predikant om bepaalde stabiliteit weer te hebben. Maar ik ben het wel met de HO eens. Zo, van,
sta je daar niet blind op?
Sta je daar niet blind op? Dat is niet de oplossing van alles.
Ik ben ook lid van de beroepscommissie, zelfs voorzitter op Walcheren. En we zijn erg blij met onze predikanten die een beroep aangenomen hebben. Dus ik ben zelf ook niet zo ongenuanceerd. Maar er wordt heel, heel divers gedacht. Maar even terug naar jouw punt. Kennelijk is er een opvatting over hoe kerk zijn moet. Een van de groep studenten noemt adaptievermogen als belangrijke factor in vitaliteit.
Nee, dus aanpassingsvermogen.
Aanpassingsvermogen. En kennelijk is het heel lastig om als omstandigheden veranderen, om dan de ruimte te nemen, om dan ook je inrichting van het kerkelijk leven mee te laten ontwikkelen. Leon van den Broek en Eddie van den Burgt hebben het boek Religieus Leiderschap in Postchristelijk Nederland. En daar helemaal aan het begin leggen ze uit. We zaten met sociologen en psychologen en theologen. En we hadden het over terminologie. Daar waar theologen het over ambten hebben, hebben andere ogen het over leiderschap. En misschien bedoelen ze wel hetzelfde. Maar zeg maar, in kerkelijke context wordt zeg maar gelijk ambt genoemd. Terwijl als ze misschien geen ambtsdragers meer zouden kunnen zijn en misschien best leidinggevende zouden kunnen opstaan en analytisch, dat is zeg maar wat ik net noemde, het mentale aspect, het denkvermogen en de stuurkracht kunnen ontwikkelen, om gewoon te zeggen, hoe gaan we in deze toestand, hoe gaan we dit het hoofd bieden? Ja. Maar je valt, nou, dat is wat ik mensen hoor doen in dit onderzoek ook, je valt gelijk terug op ambten.
Ja. Want zo hebben we het kerkelijk leven ingericht.
Ja,
ik denk in onze gereformeerde kerken, en dat is Nederlands gereformeerd, maar ook wel andere, zijn we toch een vorm van verenigingskerken.
Ja.
Opgericht in tijden dat iedereen ongeveer wist wat geloof was en een min of meer aangesloten was bij een kerk, of in ieder geval dooplid. En dan was je gewoon een soort vereniging en daar was je lid van. En als je lid was, dan werd verwacht, dan ga je er naartoe en dan geef je geld en dan op een gegeven moment doe je belijdenis en je zet je in. En dat is nog steeds het model wat mensen onbewust of bewust met zich meedragen.
Hmm.
Terwijl je moet afvragen van in een tijd waarin bijna niemand meer gelooft, of veel minder mensen, zeker op heel veel plekken, waarin je dus ook kleinere gemeenschap hebt, ja, voldoet zo'n verenigingsmodel volgens mij helemaal niet. Het is ook niet waar jongere generaties behoefte aan hebben.
Nee.
Maar je moet dus ook op een bepaalde manier volgens mij durven omdenken met elkaar. Wat je eigenlijk in de praktijk van die kleine gemeentes ziet. Maar als ze gaan nadenken over de toekomst, toch weer terugvallen
in
dat verenigingsdenken vaak. Ja.
Hoe ziet zo'n nieuw model er wat jou betreft uit dan? Heb je daar ideeën over?
Nou ja, model. Haaien zal misschien zo weer iets vertellen over, hè, jullie zoektocht naar predikant op Walcheren. Ik vind dat eigenlijk een mooi voorbeeld. Wat je volgens mij, je moet de gemeenschap centraal stellen.
Ja.
En dus niet de structuren. Dus je gaat het hebben over leiderschap in plaats van over ambten. Je gaat het hebben over de gemeenschap. En iedereen kan zich tot die gemeenschap, ja, daar ben je onderdeel van. Neem een gemeente als Huis van Vrede in Utrecht.
Hmm.
Dat is een club mensen, er lopen mensen binnen en buiten. Ze weten helemaal niet wie de lid is. Qua afdracht doen ze een beetje dit. Dan zeggen we wel dat er zoveel mensen lid zijn, want volgens de kerkstructuur moet dat.
Ja.
Dat weten ze helemaal niet. Er komen mensen op bezoek. Sommige mensen doen mee, anderen doen soms mee. Ja, terwijl het daar wel leeft en bruist, er komen mensen tot geloof.
Mm-hmm.
Het is een gemeenschap, ook met allerlei lastige dingen, daar gaat het helemaal niet om. Maar ja, zo zal het toch in de toekomst, denk ik, op veel meer plekken vorm krijgen. En dat vraagt om flexibiliteit. En dat in Kanaaleiland Utrecht is dan Huis van Vrede, pakt dat zo uit. En als je misschien midden op de Bijbelbelt zit, pakt het op een andere manier uit. Maar dan zul je, denk ik, wel iets moeten aanpassen. En op Walcheren dus ook.
Ja.
Gemeenschap, zeg je. Daar moet ook beginnen. Wat zegt dat over de rol van verschillende generaties in zo'n gemeenschap? Dat is natuurlijk iets waar wij in Kerkpunt ook aandacht voor willen vragen. Ja. Hoe is dat in jullie gemeente bijvoorbeeld? Want je hoort ook wel vaak, in kleine kerken, ja, zijn alle generaties wel aanwezig? Of hoe is dat in jullie praktijk?
Ik ga er twee dingen over zeggen. Eén vanuit het onderzoek, twee vanuit mijn eigen gemeente. Vanuit het onderzoek komt het aan de orde. En er zijn gemeenten die zeggen, ja, we hebben eigenlijk nauwelijks jongeren meer en dat vinden we heel jammer. En er zijn ook gemeenten die zeggen, ja, zeggen jongeren, er zitten hier heel weinig jongeren. Ja, dat is wel jammer, maar we praten dus wel met iedereen. He, dus zeg maar oud of jong, het, weet je, we hebben met iedereen contact. In mijn eigen gemeente is het, ik denk dat 50% van de gemeente 65 plus is. Als je er zo'n demografische kerstboom van zou maken, krijg je een soort appelboom of zo. Hè? En dit, curieus is dat er dan relatief weer heel veel kinderen zijn, 15 kinderen.
Okay.
Dus bij een kindmoment als dat naar voren loopt. Maar, die tussencategorie, ook waarvan je kader verwacht, ja, die is er gewoon niet. Dus we hebben ook wel mensen die een beetje zuur zeggen van ja, de jonge generatie neemt het niet over. En dat is deels ook wel, heeft dat te maken met wat Korts net zegt. Daar komen ze niet voor. Maar het heeft er ook vooral te maken dat ze er niet zijn. Of ze hebben een gezin in opbouwfase met kinderen met schoolgaande voortgezet onderwijs. En ze hebben het vreselijk druk om dat gezin in de lucht te houden. Ja. Dus ik denk, als je nou niet moeilijk doet en hen de tijd geeft om dat te doen, en dat je gewoon als ouderen begrijpt dat dat een ding is en dan een aantal vitale functies invult, ja, ik denk dan, hoe moeilijk kan het zijn?
Ja, ja, je ziet rondom die jongeren, zie je volgens mij wel vaak de pijn zitten, ook in kleine gemeentes. Dat, uit onderzoek komt ook wel naar voren. Op het moment dat je gewoon heel weinig jongeren hebt, dan gaan mensen wel achter hun oren krabben.
Ja.
Poeh. Wat is de toekomst van deze gemeente? En je ziet ook wel dan in kerken, als er heel weinig jongelui zijn, kinderen, dat die gezinnen ook denken, ja. En die vraag herkennen ook in onze eigen situatie al. Van ja, wil je je kinderen zeg maar in zo'n gemeente laten opgroeien? Zijn er voldoende mensen met wie je kunt optrekken? Nou, ik woon zelf in Utrecht en daar hebben we dan interkerkelijk jeugdwerk. En dan wordt dat heel mooi opgevangen en opgelost. Ja. En dat is een manier
om daar omheen te werken of zo.
Ja, dat is een manier om omheen te werken. Ja. Dus je hebt je kracht van je eigen gemeenschap en daarnaast dan een iets creatievere oplossing om.
Zodat jongeren wel ook met andere jongeren in aanraking komen.
Ja.
En dat, weet je, als ik dan nog even, want dat was het tweede wat ik me realiseerde, zeg maar op Walcheren hebben we op dat punt ook juist vanwege jongeren de samenwerking gezocht. Enerzijds meer massa te kunnen maken in het werven van voorgangers. We hebben als beroepscommissie hebben gevraagd om 2 FTE in te vullen. We kwamen 2,5 tegen. Dat hebben we voorgesteld. De kerkraden hebben dat ook overgenomen. Maar die halve extra was vooral vanwege jongeren en jonge gezinnen. En dan zeg maar, dus de samenwerking gaat niet alleen over predikanten, maar gaat ook over jongerenwerk. Gaat over faciliteiten die de grootste van de drie, die al ook samenwerkt met de CGK, een heel mooi complex heeft in de middenstad, waar gewoon eigenlijk jeugdwerk gebeurt. Ja, dat is fantastisch als je dat zo bij elkaar kan leggen.
Misschien is dit wel een mooi brugje naar het tweede aspect van vitaliteit, wat hier onderzocht is. Wat valt er te zeggen over de organisatie van vitale kleine kerken? Want wat je nu beschrijft, heeft ook voor een deel te maken met de organisatie.
Ja. Het eerste wat dan bij me opkomt is waar we het net ook over hadden. Het hele impliciete model van hoe een kerk moet zijn. Ik heb zelf, dat gaat dan niet vanuit het onderzoek. Ik heb net al gezegd dat als het gaat over toekomstbeeld, dan komen ineens de ambten. Ik zie ook kerken zich opheffen omdat de ambten niet meer vervuld kunnen worden. En dan, een deel van mij begrijpt het en een deel van mij denkt, maar dat is omgekeerd. De gemeente is centraal. Dus niet de ambten. Het is handig. Het is ook bijbels als er leiding gegeven wordt. Mm-hmm. Dus verzin daar een andere oplossing voor. Daar lopen wij op Walcheren ook tegenaan. We hebben zeg maar 2 kleine kerken. En 1 grotere, 420, 430 zielen. Wat mij opvalt is in gesprekken met mijn eigen gemeenteleden, is dat ze ongelooflijk duwen op zo lang mogelijk autonoom blijven. Met een kerkraad, met alle toeters en bellen. Terwijl dat het meest contraproductief is wat je kan bedenken. En ik zeg steeds, weet je, mijn ideaal is dat we zo lang mogelijk 3 preekplekken houden op dit eiland. of samenwerking met CGK, met PKN en weet ik wat. En dat het bestuur misschien niet meer hier zit. Ja, ik denk dat wij gemeenteleden hebben die eraan hechten om... We hebben een galerij met banken om elke zondag op de hoek van een bank in de galerij te mogen zitten. Nou, zullen we eens zorgen dat we dat organisatorisch... Als je daarover na wil denken, dan moeten mensen ideeën los gaan laten. En dan krijg je verlieservaringen en dan krijg je rouw en dan krijg je... Nou, ga ik nog maar even door. Maarten van Loon heeft een keer, het is al even geleden, het gehad over het spirituele tekort van vrijgemaakten. Dat was 2018. Ik denk, als ik kijk, dan denk ik, nou, ze hebben ook een affectief tekort. Het hebben over je verdriet en over verlieservaring komt nauwelijks zo expliciet aan de orde. Het wordt bijna altijd omgezet in taal wat gaat over dit moet. Of we moeten, dat moeten we toch met elkaar kunnen opbrengen. Weet je, dat soort normatieve dingen.
Maar daar ben ik wel, ik kom zelf uit de CGK en loop een tijdje mee in de NGK. Daar ben ik wel positief over geworden.
Oké. Okay.
Over het spirituele kort en het, hè, van, ik zie dat taal gezocht wordt om emoties onder woorden te brengen, om geloof onder woorden te brengen. En dat er ook verlegenheid is er, maar ik roep wel eens, okay. Tegenwoordig hebben de Nederlands Gereformeerden de CGK bevindelijk in ieder geval ingehaald.
Mooi.
En dat vind ik mooi. Dus... Maar ik herken het wel, er is de valkuil zeker bij, laten we zeggen, het kader 60+, om heel snel in die actiestand, in die actiestand te gaan.
Ja.
Terwijl als het gaat over kleine gemeentes die het moeilijk hebben, dat zijn dan natuurlijk best wel logisch vaak, gemeentes die vroeger groot waren en kleiner zijn geworden.
Ja. Mm-hmm.
Je hebt natuurlijk ook gemeentes die zijn gestart.
Precies.
In 20 en die denken, shit, hey, we zitten
al op
40. We zitten 40 leden, joh. Hoe moet dat nou? Terwijl als je van 500 komt en je zit nu met 100...
Ja,
dan heb je die verlieservaring. Dat is een ander gevoel. En dat moet je volgens mij ook erkennen met elkaar. Van, ja, dat is gewoon een andere dynamiek.
Ja.
Is daar balruimte voor geweest?
Ik zat er net aan te denken. Als je kijkt naar het proces in Walcheren, dan is het verleidelijk om te kijken van wanneer we naar buiten zijn gaan treden. Dat is als ergens begin januari. En eind mei hebben we dominees. Dus die tijd is relatief kort. Hm. Dat is het zichtbare deel. Waar ik aan dacht is dat ik van half 2024 tot december 2025 zijn we achter de schermen bezig geweest met 3 kerkraden en 3 gemeenten om met name dit soort dingen te bespreken. En dan nog waarbij ik mensen aangesproken heb en je ziet mensen inderdaad bewegen. Er komt dan ook ruimte voor emoties en dat soort van dingen. Maar dan op het moment dat je dan naar buiten gaat. En ik moet ook eerlijk zeggen dat ik dacht op een gegeven moment ook als voorzitter van de Roemerscommissie. Ja, weet je, nou zijn we vanaf begin 2024 bezig. Zeg maar dit. Wij zijn al 3 jaar vakant. Nou gaan we meters maken. En dan voelen mensen zich nog overvallen. Terwijl we ze bij elke stap hebben meegenomen. We hebben praatjes na de dienst. En dat was eerst een stijf praatje na de dienst. Dat werd daarna nog nablijven en doorpraten. Zo. Maar dan als het ineens gebeurt. Als dan er dominees komen. Dan zeggen we, waar komt dat nou ineens vandaan? Ja.
Ja.
Ja, nou ja. Ik denk er maar van de geest.
En dat overvalt ons soms.
Ja, het is niet alleen maar leuk.
Nee,
en in die zin is, of in die zin, maar dit gaat over kleine kerken. Maar het gaat eigenlijk over vitaliteit van alle kerken. Het gaat niet per se over kleine kerken, want dit geldt voor alle gemeentes.
Ja.
Waarbij grote gemeentes nog de luxe kunnen hebben om iets meer te leunen op dat oude model, verenigingsmodel. Maar wat gewoon gaat afkalven.
Ja.
Dus die moeten denk ik ook echt aan de slag. Kijk, ik vind voor mezelf altijd een heel mooi voorbeeld over kleine gemeentes. Ooit een preek gehoord over... De gemeente van Antiochië, daar heb je 5 mensen in het leiderschapsteam. Ja, Paulus, Barnabas en dan iemand uit Afrika. Het is ook allemaal heel multicultureel. Er zitten 5 mensen in het leiderschapsteam en er worden 2 op zending uitgestuurd. Ja. Ja, kom daar eens om bij onze kerk. Ik bedoel, als er mensen, als er 5 mensen in de kerkraad zitten, zeggen, oh jongens, we hebben problemen, we moeten ons opheffen bijna.
Ja.
En die zeggen gewoon, nee, er worden 2 op uitgestuurd.
Ja.
En dat zie je ook in dat uit het onderzoek komen, op men dat... gemeentes gericht zijn op de omgeving, op de buurt of op iets missionairs, dan ontstaat er ook wat. En dan denk ik, oh ja, we zijn er niet alleen voor onszelf, of misschien niet primair voor onszelf, maar ook voor anderen. En Nou ja.
Wat een subtiel bruggetje, Cors. Naar het derde aspect.
Zal ik hem eens in? Wat is het derde aspect?
Gericht zijn naar buiten.
Nou, ik ga even door op, zeg maar, er zijn twee, zeg maar, studenten hebben onderzoek in 3 groepen gedaan. Uit 2 groepen komt, zeg maar, visie. En het is 1 groep die noemt het urgentiebesef. Ik zou dat als relevantie, maar het gaat over wie zijn wij voor de buurt. Maar als het gaat over vitaliteit, maar ook over toekomstbeeld, dan is visie is een belangrijke rol. Relevantie, of noem het missionaire gedrevenheid. En wat ook uit 2 van de 3 groepen komt, is 1 groep noemt het samensturing. En samensturing betekent dat je niet alleen, zeg maar, over je uitgestort krijgt wat de kerkraad bedacht heeft, maar dat je gewoon met elkaar de dingen onder ogen ziet. En dat je, nou, dan komen er ook eigentijdse begrippen als regie en eigenaarschap. In een kleine kerk zet iedereen zich toch in, zoveel mogelijk. Dat is een beetje wat mensen ook zeggen. Dan is het ook wel tof dat je mee mag denken over de koers en daar invloed op mag uitoefenen. En als ik dat nu op mijn eigen gemeente, dan laat ik het even los van dat beroepingsproces en ook voor het onderzoek. In onze gemeente zijn 2 meiden zijn naar India geweest. Hm. En die hebben daar iets met Port Community gedaan en die waren, zeg maar, door de Heer gegrepen. Ze waren echt gegrepen toen ze terugkwamen. En ze dachten ook, ja, hoe moeilijk kan het zijn? Ik bedoel, ze zijn dus gewoon in de eigen plek met de sportcommunity begonnen. En op het moment dat wij de 3 dominees over de vloer om te haten, om kennis te maken, was er een soort sportweekend. Dat er gewoon. En dan zie je ook gewoon gemeenteleden die eerst een beetje zitten kijken. Wat is dit nou? Zeg maar. Aanhaken, niet per se misschien ook om te sporten, maar wel ook om aan de kantlijn te staan, om daar met mensen te praten. En daar gewoon. En dat is net of het raam open gaat. En aan de andere kant een deur, zodat er frisse licht binnenkomt. Ja, missionair.
Ja, en ik met dat je dat zo beschrijft, raakt het voor mij ook weer aan gemeenschap en samen gemeenschap zijn en alle generaties die daar een verschillende rol in kunnen spelen. Ja. Het heeft ook te maken met een stukje organisatie, want ja, er zijn ook nieuwe vormen van gemeenschap zijn en kerk zijn. En,
ja. Mijn stelling in heel veel gemeentes, ook als ik daar kom, ik zeg, tijd en geld is echt niet het probleem.
Nee.
Ik wil echt wel meer tijd en meer geld in onze gemeente stoppen, op het moment dat ik het idee heb dat het zinnig is en ergens aan bijdraagt. Dus daar heb je wel die visie voor nodig. Ja. Van, oh jongens, we zijn met elkaar aan iets aan het bouwen. En natuurlijk komen er wel frustraties van, dan moet ik toch wel alle taken oppakken en dingen. Dat komt wel. En dan moet je ook echt eerlijk onder ogen zien. Maar het wordt echt frustrerend als je denkt, ja, ik moet hier allerlei corvée-klussen doen. En ik weet eigenlijk niet waar we naartoe gaan met elkaar.
Dus de gemeenschap en de organisatie zouden eigenlijk in dienst moeten staan van, noem het visie, noem het missiegedrevenheid.
Ja, en vooral ook als je het dan toch over het woord missie hebt, zeg maar, ik denk dat daar de rol van leiderschap is. En dus niet per se ambt, maar ambt zou dat kunnen zijn, hè? Maar dat je, zeg maar, het verhaal van deze gemeente verbindt aan Gods verhaal met deze wereld. Ja, en het niet pas klaar, maar dat je het op maat maakt voor deze context en deze plek en dit. Nou, misschien wel armzalig een groepje van 120 mensen, waarvan de helft last van zijn knieën en van zijn heupen heeft, maar toch wel van alles kan betekenen. Ja, ik denk dat leidinggeven is en visie.
Maar dat is een pleidooi, dat zou je ook over kerken van 1800 leden kunnen leggen, toch?
Ja, maar ik denk dat kerken, want ik heb er natuurlijk ook over nagedacht, want je zou zomaar kunnen zeggen, wat zou een kerk van 1800 leden nou kunnen leren van kleine?
Ja.
Ik heb ooit met iemand samengewerkt en hij leeft niet meer, maar hij zei, geschiedenis kan je niet kopiëren. Je kan context ook niet kopiëren. Toen ik als in mijn wijk met 1 van 900 in een sectie zat en om 9 uur naar de kerk moest in plaats van om 11 uur. Laat ik het zo zeggen, die context en die omstandigheden zijn onvergelijkbaar met een klein clubje wat elk jaar wel even op de vergadering. Ik bedoel, de financiële vergadering duurt bij ons nooit lang. Mm-hmm. Want mensen zeggen, als je geld nodig hebt, zeg het dan. Maar het probleem is meer, zeg maar, continuïteit. Dat urgentiebesef vertaalt zich ook naar urgentiebesef in, noem het, zeg maar, koninkrijk. omdat ons voortbestaan hangt van, is kwetsbaar, is fragiel.
Mm-hmm.
Ja, dat is helemaal niet aan de orde als je met 1800 in de kerk zit. En is ons voortbestaan niet fragiel, terwijl we ook daar problemen hadden om ambt in te vullen. Maar die kwetsbaarheid die vertaalt zich ook in inhoudelijke urgentie van, het is belangrijk dat we dingen doen. En het, weet je, het is heel gek. Wij zijn een kleine gemeente en als je in ons kerkgebouw binnenkomt, dan denk je nou, om te beginnen moet het nodig geverfd worden. Het liturgisch centrum gaat echt helemaal nergens over. Maar er komen mensen langs waaien. Mm-hmm. Er komen mensen aan en die zijn er ineens. En dan hebben we avondmaal, dan hebben we een probleem. Ja, mogen ze eigenlijk wel aan het avondmaal? En dan gaat iemand praten en dan worden ze ineens lid of gastlid of weet ik wat soortje. Ik kan die vraag nog niet, ik heb daar nog geen pasklaar antwoord op, wat de grote kerk hier nu van moet leren. Ik denk dat probleembewustzijn, urgentiebesef allemaal niet zo is als je met 1800 onder één dak zit. Hm. Ook al moet je dat in twee shifts doen.
Kijk, in die zin kunnen volgens mij hebben kleine kerk en grote kerk precies hetzelfde te doen. Hè? Wat Hajo zegt is van, het gevaar van gereformeerde kerk is dat ze gaan nadenken over een visie.
Ja.
Van zij gaan nadenken over wat heeft de wereld nodig en wij gaan dat bieden.
Ja.
He, dus dan krijg je, mm-hmm. wij staan hoog, zijn ze laag, ze hebben hulp nodig, wij weten het antwoord. En dat is Jezus of eten of weet ik veel wat. En dat stoppen we er dan in. Terwijl het startpunt voor groot en klein is volgens mij van God is aan het werk. Niet alleen in je eigen gemeente, maar God is aan het werk buiten je eigen gemeente. Gewoon op straat, in je eigen buurt. En kun je dat zien? Ja. Durf je dat te zien, onder ogen te zien? En durf je daar dan en kun je daar dan op inspelen? Dat is, volgens mij is, en zijn kleine kerken daar iets ontvankelijker voor, omdat ze net opener zijn misschien, creatiever. En omdat je als grote gemeente toch, het risico is dat je gewoon heel erg bezig bent met het in stand houden van een liturgiecommissie, een commissie bloemschikken.
De organisatie.
De organisatie. En dat is ook logisch, zo werkt het. En dan heb je allemaal vacatures, 20 vacatures, alles wat binnen de gemeentes.
Is dat zo logisch? Want je zegt dat nu heel vlot even.
Het is in hoe het altijd is gegaan.
Ja, dat is de logica. Dat is hoe we de dingen doen. Ja.
Dat is de logica. En wat daar misschien ook wel meespeelt is dat we heel veel dingen hebben uitbesteed. Dus in de kerk deed je kerkdingen. En als je missionair wilde zijn of je wilde iets met een voedselbank, dan zijn er nog steeds 100 clubjes. Die allemaal heel goed zijn.
Ja.
Maar waarmee je eigenlijk de kracht van de gemeenschap als genadegemeenschap, zeg maar, daar zijn we misschien te weinig bewust van. Dat die gemeenschap zelf iets heel moois is en dat je dus ook als gemeenschap zelf iets kunt betekenen.
En blijkbaar kan je dus ook dat aspect van de kerk outsourcen, om maar zo te zeggen.
Ja.
Dat is een beeld wat je wellicht dan creëert.
Ja. Onbewust
misschien.
Ik denk,
en daar kun je dan, als je dat wil en je voelt je groepen, kan je daar vrijwillig aan meedoen?
Nou ja, het heeft in die zin, kijk, hier doet omvang ook een ding, realiseer ik me. Toen ik nog in die grote gemeente zat, toen kwamen we terug uit de kerk en toen dachten we, oh, ze zijn begonnen met Sunrise. Ze not otherwise specified. In mijn gemeente nu zijn het Hilda en Willemieke. Die met de sportcommunity en die vraag, kom je ook? En dan denk ik, natuurlijk heb ik er helemaal geen zin in. Maar ik vind het hartstikke leuk dat die twee dat bedacht hebben. Dus ik ga dat doen.
Ja.
Weet je, daar is dan afstand. Ik denk dat, zeg maar, wat geoutsourced is, dat daar ook, zeg maar, 100 jaar geschiedenis overheen is gegaan. Weet je?
We slaan nu een beetje plat, maar
ja, zeker. Ja. Daar is tijd en plaats, is daar van alles in gebeurd. Dus zeg maar, daar heeft de overheid veel van ons overgenomen. En dat zou ook, je ziet het eigenlijk ook wel met gemeenschappen gebeuren. Dus zeg maar, een aantal jaren geleden is Kees de Groot hoogleraar geestelijke verzorging in Tilburg geworden. En zijn inaugurele reden sprak hij eigenlijk waarschuwende woorden dat de overheid met de Centrum voor Levensvragen eigenlijk hetzelfde aan het doen is ten opzichte van kerken als wat de overheid met diaconaat gedaan heeft. De diaconaat is weggehaald bij de kerken, is georganiseerd. Toen werd het de verzorgingsstaat, dat werd te veel en nu moet het allemaal zelf maar weer doen. Dat heet dan participatiesamenleving. Ja. Dus daar allemaal fraaie woorden omheen en zo. Maar daar komt het op. Weet je, dus dat zijn, Dus dat is ook weer een soort, er is een tijd geweest dat wij het woord herbronnen gebruikten. Dat is, nou goed, dat is al zeker een paar decennia geleden, maar dat je, van, dat je teruggaat in de geschiedenis. Dat je zegt, waar waren wij ook alweer? Ik, met studenten heb ik het erover van, weet je waarom het volk Israël in de Jordaan die 12 stenen mee moest nemen? Dus zeg maar dat je je herinnert aan wat er gebeurd is. Dat je teruggaat naar de papieren van jou als kerk en zegt, waar waren wij ook alweer voor bedoeld? En zullen we dat eens gaan uitleggen? Lijnen. En hier heeft dan, zijn er ook zeg maar, als beroepscommissie tegenaan gelopen, dat als je dominees gaat beroepen, dan kom je in hele ingewikkelde financiële, juridische, fiscale regels terecht. Dus dan moet je je ineens gaan verhouden tot een juridisch arbeidsrechtelijke werkelijkheid die zich heel ingewikkeld verdraagt tot, hey, zullen wij gewoon eens een dominee zien te krijgen. Ja. Dus daar zit de kerk ook in gevangen. Het is niet alleen maar zo dat het zo gegaan is. Je hebt te maken met kerkrecht. Je hebt te maken met eigendomsrecht. Je hebt te maken met alle. Dus een aantal kerken zeggen ook, nou, als je geen eigendom hebt, is het eigenlijk ook wel makkelijk.
Ja.
Dat scheelt niet alleen geld, maar het scheelt vooral verantwoordelijkheid. Dan kun je gewoon de aandacht besteden aan waar je het aan moet besteden. Nou, ja. Zo maar even.
Dan kon je het woord herbronnen gebruiken.
Ja.
En even in de lijn van ons gesprek, net hadden we het over wat kunnen grotere kerken leren van kleinere kerken. Zou daar dan nog iets liggen?
Ja, kijk, daar ga ik hard op denken en dan bedoel ik niet dingen te zeggen die niet gebeurd zijn in die kerk waar ik, En eerlijk gezegd, of ik nou, kijk, in de gemeente waar ik heb gezeten, waar uiteindelijk hebben we daar 21 jaar gewoond, hebben ze geprobeerd om het op kleine schaal, dan kom je op mini-wijken of kringen of weet ik wat noem het, zoals je het noemt. Hè? Maar die kerkelijke gemeente of die gemeenschap of dat levend lichaam en wat dat betekent voor de context, ja, hangt eigenlijk niet af van of ik nou wel of niet meedoe aan die mini-wijk. Daar zit toch ook een hoog what's in it for me. Als ik nu zeg tegen Hilda en Willemieke, ik kom niet, dan gebeurt er ook in relationele zin iets. En dat is in een grote gemeente, is dat gewoon heel hard. Dus er is echt heel veel geprobeerd aan onderlinge gemeenschap. Maar kijk, nou, een van de dingen is dat een van de eerste vragen die we merkten is van, ja, wat is dit? Is dit gezelligheid of moeten we bijbelstudie doen? Ja. Ja. Ja, zeg dan eens allebei. Nee, voor bijbelstudie heb ik al iets anders. Ja, weet je, dus het wordt alweer, zeg maar, in een georganiseerd kader wordt het geplaatst. Dus ik denk eerlijk gezegd, dat stelde als je kerkpunt nog eens wat zou willen doen. Dat we hebben nu gekeken naar kleine gemeenten. Misschien is het probleem wel veel groter, de middelgrote en de grote kerken. Van hoe je dat, hier kunnen we allemaal, ja. Afijn, hier moeten dingen voor bedacht worden. En ik weet dat er een groepje vanuit de synode bezig is om te kijken, samenwerking. En we hebben in Balgen ook het nodige noten gekraakt. Maar dat gaat wel gebeuren. Daar zit wel dynamiek, om het zo maar te zeggen. Ik denk eerder dat, zeg maar, in grote gemeenten
De urgentie wordt daar minder gevoeld.
De urgentie.
Dus dan gaan mensen minder snel aan de slag.
Ja.
Terwijl als het gaat over die vitaliteit, dus als het gaat over de gemeenschap, over de structuur en over naar buiten toe, dan dat geldt net zo goed voor groot als klein,
zeker,
denk ik. Alleen dat op het moment dat je nog in een luxe positie zit van 500 of 1000 leden, denk je, nou, het zal mijn tijd wel duren.
Ja. Ja, misschien maakt 500 nog wat anders dan 1000 leden. Maar
nou ja, daar ga ik nu even naar Walcheren. We hebben als Walcheren, ik zit in een kleine gemeente als voorzitter, heb ik altijd een beetje, ook zeg maar in de beroepscommissie zat een soort vertegenwoordiger van de drie kerken, heb ik me altijd een beetje, ja, we zijn kleine gemeenten, jullie zijn grote zo. Toen zei op een gegeven moment een van die gasten uit die grote gemeente, hou daarnaast mee op. We hebben jullie ook nodig. Als twee kleintjes. Daar waar wij het probleem hebben van, hoe ver kunnen we het en hoe lang nog? En ambten, was daar de vraag. Ja, we hebben 420 leden in de administratie. Als we op zondag om ons heen kijken, zitten er 120. Daar is de rest.
Ja.
Dus dat, hè? Dus, en het met z'n drieën samenwerken, dat betekent dat je met elkaar dingen kunt doen die ook voor de mensen die niet in die grote gemeente op zondagochtend wervend kunnen zijn. Of gewoon hen in elk geval masmerijk. In Erpa, ik ga niet al onze verwachtingen op die 2,5 FTE en dominees laden. Mm-hmm. Maar het helpt nu wel. Ik heb wel verwachtingen dat dit stel buitengewoon inspirerend en informatief en ook regulerend is om ons hiermee verder te helpen. Ik ben wel voor de goede dominee, kort samengevat.
Toch wel.
Ja. Zeker. Ja. Ja.
Mooi. Hey, is er iets wat jou het meest verrast heeft in het onderzoek?
Wat ik wel mooi vond is dat, zeg maar, als ik zeg maar alles wat we ook geschreven hebben tegen het licht hou, is eigenlijk, het is niet nieuw, maar zeg maar dat jonge studenten constateren dat als je alles op rij zet, dat eigenlijk visie en het vermogen om visie te formuleren en het narratief en zo, dat eigenlijk het meest leidend is voor hoe kerken hun positie beleven. Er zijn kerken geïnterviewd die zeggen, ja, weet je, ja, geld hebben we eigenlijk niet. We hebben wat potjes en dingen. We ook helemaal niet hoe het gaat. Maar ze zijn wel ontzettend gedreven voor waar ze mee bezig zijn. En andersom, hè, dat is, kort noemde
dat. En dat is die visie.
Ja, dat is het verhaal. En het ook verhaal. Dat ze daarmee bezig zijn. En mensen haken aan op het verhaal. Dus noem dat maar visie, mm-hmm. Het verhaal. En daar mensen haken op aan en dan maken ze zich ook niet druk over geld of weet ik wat. Of zeggen, nou dan betaal ik dat toch zelf, joh, wat maakt dat nou uit? Weet je dat je bij de Action heel goed, dan krijg je dat soort van dingen. Maar ze zijn bezig. Ik wist dat wel, ik had dat ook wel in boekjes gelezen. Maar ik vind het wel heel mooi dat dit er nou zo uitkomt. En omgekeerd is ook, zeg maar, als mensen zitten te sippen, dan zie je gewoon eigenlijk, ik heb echt wel kleine gemeenten zich zien opheffen, waarvan ik eigenlijk denk, ja, maar jongens, dat had toch helemaal niet gehoeven? Hadden jullie dan niet iets kunnen bedenken? Want weg is weg, hè? Ja. En wat miste dan? Het verhaal, en misschien ook wel vertrouwen. Of misschien ook wel afhankelijkheid en afhankelijk durven zijn. En ik denk van, ja, weet je, Jezus zegt niet alleen tegen zijn discipelen en onthoud, ik ben met jullie tot aan het eind van de tijd. Volgens mij geldt dat ook voor ons hier en nu. Maar doe maar. Daar heb je dan weer een dominee voor nodig om dat uit te leggen.
Je mag het ook noemen.
Dank je.
En dat verhaal waar hij ook nu over heeft, is dat wat jij net bedoelde met, ik wil best meer tijd en energie steken in ja, onze kerk. Maar het moet wel ergens,
ja,
het moet verbinden en met verbonden zijn met dit verhaal.
Klopt.
Want daar wil ik me graag voor inzetten.
Daar wil ik me voor inzetten. En natuurlijk,
en daar hoort een stukje organisatie bij.
Zeker.
Maar dat staat ten dienste van dit verhaal. Ja. En de gemeenschap staat ten dienste van dit verhaal. En ja, het zou zomaar kunnen zijn dat je de andere mensen ook weer mee enthousiasmeert.
Daarop aanhaken. Hè. Het was 2023 en de penningmeester had. We waren net verrast met de. Dus voor de luisteraars, als je VSE-schuldnota niks zegt, dan betekent het dat je een pensioengat moet dichten voor predikanten. Dus we hadden als kerkelijke gemeente, we hadden een schuldnota van bijna 70.000 euro. En de penningmeester zat moeilijk doen. En de penningmeester stelde voor om te stoppen met de middagdienst. Oh, zei de gemeente, hoezo dan? Nou, zei de penningmeester, weet je wat het kost om een hele dag de kerk te verwarmen? Nee, zei dus, wat kost dat? Nou, zei de penningmeester, toch al gauw 450 euro. Oh, zei de gemeente. Heb je geld nodig dan? Nee. Nou, als je geld nodig hebt, zeg dat dan. Want dan gaan we daarvoor zorgen. Maar dan gaat het hier gewoon door. Nou. Ja, dat.
Ja. Ja. We hebben veel besproken over kleine kerken. Vitaliteit, over de plek van de gemeenschap. Een stukje organisatie waarbij komt kijken. Ten dienste van het grote verhaal.
Ja.
Is er een vraag die nog niet is gesteld, maar waarvan jij zegt, oh, die moet eigenlijk nog wel even aan bod komen?
En dit is niet een vraag voor hier aan tafel, maar stel dat mensen luisteren en die lid zijn in een kleine gemeente, dan vraag je eens af waarvoor God jou als kleine gemeente in deze tijd op de plek waar je staat bedoeld heeft. Vind ik eigenlijk wel de vraag waar ik mee zou willen afsluiten.
Ja, dus ook als ik lid ben van een kleine kerk, maar ik herken dat hele verhaal over vitaliteit niet zo goed, dan zou dit wel eens een vraag kunnen zijn die
Nou ja, ja. Belangrijk is om met elkaar over na te denken.
Ja, en dan moet ik zeg maar vanuit mijn ervaring op Walcheren, maar ook wel vanuit kerkraden die ik begeleid heb. Ja, het is erover nadenken en het is er ook het erover hebben, het gesprek erover. En dat gesprek, dat kan pijn gaan doen. Want dat gesprek is voorbij de geroutineerde gereformeerde antwoorden. Er zijn ook wel kleine kerken geweest, dit onderzoek, die zei, ja weet je, we hadden ook een soort oude garde. En toen die weg was, of toen die uitgepraat was, toen mochten wij, jongeren. Dus kennelijk zitten er overtuigingen die gaan over hoe het moet en hoe het zou moeten zijn. Dus daar hebben we het al eerder over gehad. Die gaan over kerk zijn, daar zit vast verlies onder, verlieservaring, zonder dat dat zo besproken wordt. Ik heb dat zelf ook gezien. Mensen houden vast aan wat ze denken, wat ze hebben. En het curieuze is dat juist doordat ze vasthouden, nemen de kansen af om toekomstgericht zoveel mogelijk nog op Walcheren overeind te houden. Maar misschien niet als zelfstandige gemeente, maar wel als spreekplek.
Ja, nou, ja. Mensen houden vast aan wat ze hebben, omdat ze weten wat het is en niet omdat ze weten wat er gaat komen.
Ja.
En dat is spannend.
Was spannend. Ik heb één keer bij een kerkelijke gemeente, kleine gemeente, en daar zaten oudere gemeenteleden en daar ging het uiteindelijk. Maar goed, dat was een gesprek waar ik dus bij was en doorvroeg en een beetje naar de pijn. En uiteindelijk zei iemand, ja, eigenlijk wil ik maar één ding. Ik ben hier geboren. Ik ben hier gedoopt. Ik heb hier catechisatie gedaan. Ik heb hier belijdenis gedaan. Ik ben hier getrouwd.
Ik wil graag dat mijn uitvaart hier ook plaatsvindt.
Ja. En daar zaten jonkies naar te kijken. En ik vroeg hem, wat vinden jullie hiervan? En ze zeiden, oh, dat snappen we heel goed. Ja, weet je, waarom vraag je dat trouwens aan ons? Want ja, wij zijn hier toch al weg, want er is niks voor ons hier. Maar dat zij dat willen, ja, dat snap ik wel. Zou ik ook wel willen. En weet je, dat. Dus dan heb je zeg maar in één beeld de spanning waar het om kan gaan. En dus het erover nadenken en het erover in gesprek gaan, dat is zeg maar, kun je het met elkaar opbrengen om naar die wederzijds pijn te gaan? Want de een zegt, ik zou dat graag willen, want. En de ander zegt, ik zou dat ook wel willen. En trouwens, ik heb het hier nooit gehad. Hè? Ja. Dus dan hebben ze het over hoe ze dit met elkaar gedaan hebben. Nou, zomaar.
En wat als ik ambtsdrager of werker in de kerk ben? En wat zou ik morgen kunnen doen om de vitaliteit in mijn eigen gemeente iets van een impuls en een boost te geven?
Eerlijk gezegd denk ik dan, stel nou eens dat je even, dat kan niet, hè, maar dat je even parkeert dat je ambtsdrager bent. Mm-hmm. Gewoon, als je nou gewoon, zeg maar, boerenslim. En je kijkt naar je gemeente, je doet dat als gelovig mens. Wat denk je nou dat er zou moeten gebeuren? Of wat zou je willen doen? En wat blijft daarvan over als je je ambtsgewaad weer aankleedt? Zou je dat ambtsgewaad dan niet eens gewoon even naar de stomerij brengen? Want nou moeten ze als ambtsdrager zijn. Er wordt een soort zwaarte aan toegekend. En denk ik, weet je bent mens. Je bent als mens geroepen. Ga dit nou gewoon ook eens als mens doen. Zou ik dan tegen jouw vraag, zou ik zo willen reageren?
Wil je er nog iets aan toevoegen, Cors?
Nou, ik zou dan misschien zeggen van vraag eens aan iemand. Wanneer zou jij meer tijd willen steken in deze kerk? Dat is de ene vraag. En de tweede vraag die ik zou willen stellen is van, waar zie je God aan het werk buiten de kerk? En moeten we daar dan wat mee?
Dus waar ligt het stuk voor jouw verlangen om aan bij te dragen? Ja. En waar zie je God aan het werk? Nou, lijkt me een mooie vraag om daarmee af te sluiten.
Goed plan.
Ajo, dankjewel. Cors. Jij ook. En jij, bedankt voor het kijken of luisteren naar deze podcast. We hopen natuurlijk dat deze aflevering je inspiratie geeft en handvatten voor het werk in je eigen gemeente. Dat het iets van verlangen bij je losmaakt. Dat het misschien wel nieuwe ideeën geeft. Volg onze podcast. Dat kan via allerlei manieren. Via je eigen podcast app. Vergeet ons ook niet te liken, zodat andere mensen ons weten te vinden. En misschien is er wel een vraag of een onderwerp waarvan je zegt, hey, leuk om dat eens op tafel te leggen. Laat het ons weten, dat kan via info@kerkoptafel.nl. Graag tot de volgende keer.